If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tony Media. Deze editie
wordt er letterlijk met geld gesmeten.
Plaatsen we geparfumeerde ruitenwisselvloeistof naast gepersonaliseerde gin.
Blazen we met 120 door de bebouwde kom van Napoli.
Probeert Ivo op verzoek ietsje platter te praten.
Laat Jodja eens de fucking noodklok over koninklijke taalvoldoening.
Leert de Global Style Director ons denken in doekjes.
En gniffelen om een Griekse tragedie.
Ivo, maandagochtend. Nederland maakt zich op voor de zomer, maar de snobs staan weer paraat.
Zeker.
Altijd strak.
10:55.
En je bent nu ook in de situatie dat je zegt, ik ga alvast een knoopje open doen. Want je bent nu echt tot op...
Dit is even een eerbetoon aan Edmond Fokker.
Ja, heel goed. Dat verdient hij ook. Ja. Hey, je krijgt nog ingezonde mededeling. Althans een corrigerend appje, heel goed bedoeld, van Victor Muller. De held, de top of the snobs van de vorige aflevering. En ik had gesuggereerd dat Victor in zijn studententijd reeds Lamborghinis reed. Mm. Ik denk dat Victor heel adequaat heeft gereageerd en zegt, nee, zo'n proletenbak, daar reed ik zeker als student niet in. Ik reed in Lancia Flaminia's, inderdaad een heel mooie auto, een Maserati Sebring.
Oh ja.
En Sebring, hoe noem je dat?
Sebring.
Ja. En over zijn autocollectie zei hij, ja, als ik die auto's had gehouden, de Ferraris en noem maar op wat hij allemaal had, dan waren die nu zo'n 60 miljoen waard geweest.
60?
Ja. Nou ja. Jeetje. Maar dat kan hij maar beter niet hebben, want dan legt de Zweedse overheid meteen beslag op die auto.
Zo
moet hij niet doen.
En goed dat hij die Lancia's eruit heeft gedaan, want het lot van Lancia's bij de Mille Miglia, althans die van hem, is bekend. Namelijk weg bij de start, bij bocht 1 door een plasje water.
Ja.
En dat was het, Mille Miglia feest, 1 bocht.
Hij reed toen in de Lancia Lambda van Antoni Fokker uit 1925, geloof ik. Ja, ik heb daar ook nog in gereden met hem en die auto. Ja goed, Mille Miglia is natuurlijk, de kunst is niet hem uitrijden, zou ik zeggen. De kunst is starten überhaupt. Jij gaat hem doen van de week.
Ja, ik sta aan de vooravond van een gigantisch avontuur.
Ja, heel leuk. Jij gaat in Sicilië rijden. Ja. We komen er later op terug. Maar waarschijnlijk kom je alleen maar met een paar autosleutels en een stuur terug. De rest ligt in een ravijn.
Nou ja, en goed doorgezweten autohandschoentjes op maat. Maar daarover later ook nog wat
dat
meer.
Dat wel.
Ja.
Ivo, andere mededelingen?
Dat valt. Ja, we zijn in Napels geweest.
Ja.
Een
snoptour. Hoewel Napels is dat een echte snopwaardige stad.
Nou ja, hij heeft historie, hè, die stad. Jezus, Mina, dat is echt wel. Dat voel je wel. Maar nee, het is te ranzig, te chaotisch voor een snop. Wil toch een beetje orde. En dan moet je toch even de oversteek naar Capri maken, wat wij wijselijk ook hebben gedaan.
Nou, dan in werkelijkheid.
Jij werd ook toch zo. Jij was ook echt niet bestand tegen al die vuiligheid, viezigheid enzovoort. En jij moest per se even naar Capri. Ook al was het maar voor 4
dagen
uurtjes.
Napels. Kijk, wij zijn natuurlijk als snobs zwaar tegen elektrisch vervoer. Maar in Napels verlang je er wel naar. Want allemachtig, die scooters en niemand heeft een katalysator daar. Uitlaten worden onder auto's uitgeschroefd. Dus na een dag of twee ben ik echt wel toe aan een fris zeebriesje. Ja. En zo meerden wij weer af op het hotel waar ik altijd toch even naar binnen piep om wat beddengoed mee te nemen. JK Place.
Ja.
Dat is alles is met JK bestempeld daar. Van de eigenaar Jonathan Caffrey.
Ja.
Prachtig uitzicht over de haven van Capri. Prettig.
En Capri is natuurlijk wel heel snopwaardig met een bepaald type Fiat. Waar je de taxis mee rijden. Dat speciaal door Montezemolo van Ferrari, de baas, ooit is ontwikkeld. En alleen daar mag rijden. En JK Place natuurlijk op de fundamenten van de villa van Hadrianus gebouwd. Dus daar zit wel, dat is voor een snop toch iets.
Heel goed. Wat ik wel in zekere zin snopwaardig gedrag vind, want zich niet houdende aan regels was toch het gedrag van onze chauffeur in Napels. En niet alleen onze chauffeur, maar van alle chauffeurs. Nee. Ik heb heel veel stoplichten gezien. Maar voornamelijk rode stoplichten die voorbij zoefden.
Ja, en toch werkt het wel. Hè? Heb jij daar één moment angstig gevoeld?
Eigenlijk op enig moment met ver boven de 100 door de binnenstad.
Ja.
En met een arm uit het raam hangend. En de arm waar zo'n horloge aan zat, uiteraard, maar toch.
En een pink aan het stuur.
Ja.
En toen zijn we nog langs het huis van Maradona gereden. En dan heb je 12 knetterende haarspeldbochten op rij. En dat deed hij met een verf alsof hij in een sportauto zat. Maar met een bus met 8 man. Dat deed hij echt geweldig.
Ja, diep respect. Ja.
We hebben zijn stemgeluid heb ik opgenomen. Ik ben er natuurlijk altijd door gebiologeerd. Mm-hmm. En ik heb ook wel wat van hem geleerd. Want wij hebben even vanuit een ooghoek hebben wij wat mafiosi bij een kerk, bij een begrafenis. Hebben die geobserveerd.
Ja, er was enig moment met een groep dat we ons moesten gaan verplaatsen. Omdat er wat blikken kwamen. En dat is in de buurt waar ooit honderden liquidaties werden gepleegd per jaar. Binnen door de Camorristi.
Ja.
Ook heel mooi zo'n kapelletje. Hè? Want je mag iemand vermoorden. En wat je dan doet is. Hè, dat vermoorden, dat is ook een beetje. Ja,
hoort erbij.
Business as usual. Maar dan tatoeëer je dus een traantje bij je oog. Voor de tranen voor de overledene.
Ja.
En daarna ga je even het kapelletje in. Ja, en dat is zo fijn van het katholicisme. En dan ben je overal weer af. Ik vind dat katholicisme ook een snopwaardig geloof.
Ja, en dat gaat natuurlijk ook nooit bij je begrafenis. Het is altijd de kerk die het. Het woord heeft en niet zoals bij ons. Hè. Wij moeten allemaal speeches gaan houden. In Italië is dat heel anders. Daar wordt niet gespeecht. Dat is in de handen van de kerk. Mm-hmm. Maar mafiosi zien er wel op toe bij leven dat er dus in de kerk dat die uitpeilt van urlatori. Dat zijn onze chauffeur. Dat zijn de huilenbalken. Dat zijn vrouwen die worden met busladingen uit de lokale dorpjes ingereden om te jammeren.
Tegen betaling.
Tegen betaling. Dat krijgen ze bij leven al. Krijgen ze een paar restaurantjes, een regenpij. Een oude regenpijp wordt vervangen. En dan bij leven heb je zo'n 150 in zwart gehulde urlatori huilbalkjes. Ja, ja. Ja. Dus zo regisseer je tot na je dood je leven.
Ik vind het een absoluut snopwaardig finish. Bussen vol huilende vrouwen.
Huilende
vrouwen hebben we sowieso wel in ons leven. Ja, dus je moet ons wel even invoeren in algemeen beschaafd Italiaans.
Ja, het is ABN van Italië wordt in Florence gesproken, vinden ze zelf althans. Maar goed, Dante natuurlijk, die daar...
Je hebt hem nog gekend, jij weet nog hoe die sprak.
Nou, zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar het begint al bij zoiets simpels als goedenavond, een buona sera.
In Napoletano si dice buonasera.
Dus bijvoorbeeld in net Italiaans, maak je niet druk, non ti preoccupare.
Non te preoccupare.
We gaan naar een restaurant, andiamo mangiare. Klinkt ook een beetje anders.
Ja, moet je in een restaurant.
De Snopcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Oké, Ivo, wat drinken wij op deze maandagochtend?
Nou, we gaan aan de gin tonic. Het is nu toch al na 11, dus het
je
mag.
Je zegt gin en tonic.
Gin en tonic, ja.
Waarom zeg je gin tonic? Wat is dat voor pauper gedoe?
Een stukje snelheid inbouwen, hè. Maar ja, wist jij dat het een Nederlandse inventie is? Gin?
Gin is volgens mij genever.
Ja, nou...
Ooit. Genever, is
nee,
het dan?
Ja, het is, ja, je bent wel warm. Het zijn twee verschillende dingen. Je hebt... Gin wordt gemaakt van neutrale alcohol en jenever wordt gemaakt van graanalcohol. En daar zit meteen het grote verschil in smaak.
Ja.
Het heeft een veel uitgesprokener smaak, jenever. En in jenever zit ook moutwijn en dat zit ook niet in gin. Dat zijn de verschillen. Maar de oorsprong van
eigenlijk is
gin...
jenever is eigenlijk veel mooier product dan gin.
Het is een veel uitgesprokene smaak. En het probleem daarvan is dat hij dus ook minder geschikt is om te mixen. Dat is, maar de oorsprong van gin is echt...
Die flessen, ik zie mijn naam voorbij komen op een fles gin.
Nee, en
welke tonic gebruik je altijd?
Ja, dit is een hele fijne Fever Tree. Maar dat is ook een mass market tegenwoordig. Als niche begonnen.
Als je geneert je wel een beetje voor de tonic die je hebt meegenomen.
Nou ja, Schweppes, dat maakt dat... Maar dit is een, dit vind ik aardig, want dit is een oude Nederlandse distilleerderij uit 1872.
Handeltje van de minister-president of wat?
Rutte, ja.
Ja, hij heeft een aquariumhandel, heb ik ergens gezien. Hij heeft een bouwbedrijf en hij heeft een ginbedrijf.
Ja, hij moet zich toch gaan verbreden inmiddels. En dit is heel aardig, want het is met natuurlijke ingrediënten, geen kleurstoffen, dus dat sprak mij wel aan. En ze hebben naar de Snopcast geluisterd en gedacht, wel, de enige manier om hier aan tafel te komen is door een gepersonaliseerde fles te maken. Dus vandaar onze naam op dit etiket.
Aha. Een heel oud-Hollands bedrijf. Dus,
ja, en ja, ze hebben als specialiteit, er zit iets van, ik weet niet of je dat eruit
haalt. Ik vind het wel een lekkere start van de werkweek, hoor.
Dit, ja.
Zo'n gin en tonic. Zeker in de zomer.
Maar doe je dit op dinsdag niet dan?
Nou ja, maar zo'n maandaggevoel en dan even zo'n gin erin.
Heerlijk, maar er zit het mooie...
Maar het is wel, ik vind het wel heavy shit, hoor.
Nou ja, dan doe je er een beetje de tonic bij. Maar
ik heb hier nog wat meer brand in de maag gehad eerder. Maar
er zit wat bleekselderij.
Ja? Bleekselderij?
Ja, en dat geeft het een mooie frisse bleekselderijblad. Dat geeft het een beetje hartig, fris tintje.
Nou,
nee, maar het is ooit...
Geen motie van wantrouwen in dit geval.
1550 is het hier, dat kunnen we echt zo stellen, is de gin vindt zijn oorsprong in Nederland met dank aan Franciscus. En nou moet ik niet de fout maken Sivelus te zeggen, want dat is Sylvius. En die heeft in 1550 als medicus een alcoholische drank gemaakt met jeneverbes. En dat werd als heilzaam aangeprezen aan zijn patiënten gegeven. En dat is later, een eeuw later ongeveer, is dat door de Engelsen overgenomen. En die hebben de mout, die hebben die jeneverbes wat verminderd. En dat is de oorsprong van de uiteindelijke gin geworden.
Aha.
En wij denken altijd dat de Britten het meeste gin zuipen. Maar dat schijnen de Spanjaarden en in de Filipijnen te zijn.
Ander soort gin, denk ik.
Maar de volgende keer zal ik hem maken.
Filipijnen, het oude Spaanse Rijk ook.
Ja.
Okay, nou, we hebben weer veel geleerd.
Ja,
maar we blijven goed drinken. Want we hebben ook het motto. Stop met studeren.
We gaan nu subiëren.
Nou, start met sabreren. Alleen dat doen we even niet met gin. Heb je een vrat op je rug of zo? Wat is er aan de hand?
Ja,
doe
het
je?
Is iets te veel zon geweest, denk ik, gisteren. Toen ik het eiland...
Zit in beeld?
Oh ja, vertel. Kan je
niet zitten krabben?
Ja, maar ik moet de camera altijd wegdenken van de tonies. Dus dat doe ik ook.
Oké. je hebt ook iets aan je keel.
Ja, tuurlijk.
Maar je bent zo aan het haperen.
Aan het haperen. Ik heb toch een vloeiend verhaal over gin en tonic.
Mag ik je wel complimenteren? Los met dat je dus wel weer een knoopje hebt overgegaan. Maar je hebt een mooi bateauzakje.
Ja.
Even het borstzakje. Want kijk, eigenlijk zijn de snops tegen borstzakjes. Die hoor je er meteen rats af te rukken.
Ja, ja.
Maar dit is wel een mooie handgemaakt, lijkt mij.
Ja, Valentino Ricci.
Oh, heb je bij Valentino laten maken?
Ook 3 centimeter hoge kraag. Zie je dat niet?
Dit is wel weer apart.
Deze kraag komt precies tot mijn oorlel. Als die eroverheen gaat, is het echt foute boel. Maar dit is...
Hele mooie, dikke, paar ook mooie knopen. Maar het borstzakje, even in beeld, dat borstzakje. En dan moet je even vertellen, want dat is toch een ander verhaal dan een gewoon borstzakje.
Nou, dat heeft een Napolitaanse connotatie. Dat is in de vorm namelijk van het kruidzakje van de Napolitanen. Toen er nog geschoten werd met los buskruid. En dat was in een zakje wat een beetje taps toeliep. Dat het er niet te snel uit viel als je voorover bukte. Dus een stukje historie op de borst. Wat dat de haat. Ik moest meer plat praten. Ik was in een bootje en toen zei iemand... Hey, Snopcast, je moet meer... Ene Joris, zo stelde hij zich voor... Je moet echt meer plat praten. Dus dat doe ik nu vanaf nu.
Met Jort en Ivo, de kast in.
Politesse, we moeten ons weer concentreren. Ja. We gaan door naar onze belangwekkende mode-rubriek, kledingrubriek. Mm-hmm. En dat doen we door te starten met een luisteraarsvraag. Heren... een briefje van ene, hoe heet die meneer eigenlijk?
Oh ja, Marco Baas.
Marco Baas. Ja, die naam had ik dan weer niet gebruikt. Maar goed, hier spreekt een groot gebruiker van het maatpak. Een prangende vraag brandt op mijn lippen. Een nieuwe lente, een nieuw geluid, een nieuw pak. Vraagteken ik overweg de portefeuille te trekken voor een verse drip. Maar maatpakken lijken momenteel hun beste tijd te hebben gehad. Ik zie t-shirts van 5 maten te groot, kleurige overhemdjes en spierbundelvriendelijk strakke hemden. Maar waar, oh waar, is mijn geliefde maatpak?
Bravo.
De situatie is nu zo nijpend dat ik me serieus afvraag of het nog de moeite waard is om een nieuw pak aan te schaffen. Graag uw beider advies en bemoedigende woorden in dit barre land van pakkeloosheid. Was getekend heer en baas.
Pakkeloosheid, mooi. We krijgen toch echt aardige brieven, hè? Ook
ik heb juist het idee
formuleerd.
Dat er meer custom-made, misschien niet bespoke, niet helemaal vanaf het startje, maar laten we zeggen wat bijgepunten pakken. Dat die voor gelegenheden, voor feestjes, huwelijken... ik heb juist het idee dat er een klasse is nu die dress-up doet. Wij zijn dan zo corrupt dat we zeggen, ga naar Soetsplein. Maar omdat het ook value for money is. Je bent eerlijk gezegd best wel dom als je confectie... Want 99% van de mensen past niet in confectie. Maar Ivo, mijn inschatting is dus... het gaat met die pakken eigenlijk helemaal niet zo slecht. Mm-hmm. Alleen de kantoorslaafjes hoeven niet meer. Maar als ze een beetje smaak hebben, doen ze het wel. Laten we het eens even aan de Global Style Director gaan voorleggen. Mark Harmeling van Soetsplein. Hij zal zich ergens in de nieuwe wereld begeven. En mm-hmm. we luisteren naar hem over de pakken. Komen ze terug? Komen ze harder terug dan ooit? Mark, kom er maar in.
Ja, mannen, laten we wel wezen. De komende 2 maanden gaat het natuurlijk nog niet echt per se om het businesspak. We gaan trouwen, we gaan feesten en we gaan op vakantie. Dus met name het linnen shirt en de korte broek moet je nog even in je kast houden of aanschaffen. Ik zeg een lekker oversized linnen shirt met een hele korte broek. En een goede slip-on, dan kan je eigenlijk niet missen. Het is toch een beetje dat JFK-vibe, dat kunnen jullie waarschijnlijk wel waarderen. Ik in ieder geval wel. En als je dan niet bang bent, dan doe je er zelfs een t-shirtje en een spencer op dat korte broekje.
Eén, we gaan trouwen. Ik weet niet wat hij van plan is, maar ik weet niet of de stad gaat trouwen.
En hij heeft het over korte broekjes. Ik bedoel, ik vind na je vierde geen korte broek meer aan.
Nee, nou, ik vind dat dan weer wel.
Ja?
We gaan terug naar kantoor. Kantoren zijn open, ook hier in New York. Zelfs de Finance District staat niet meer leeg, maar de mensen zitten er weer. En daardoor zullen ook de pakken weer terugkomen. Mensen zijn face-to-face aan het meeten en moeten goed voor de dag komen. En zoals eerder aangegeven en ook eerder besproken met jullie, gaat het niet meer altijd met een pak en een das zijn. Dat mag allemaal ietsje meer casual. En dat maakt het ook leuk. Want daardoor wordt het iets minder een uniform en kan je er zelf ook iets meer je eigen twist aan geven. En ik denk dat je moet focussen op de essentials, dus de dingen die je echt nodig hebt. En dat is vaak het pak, een drietal shirts, een knit.
Komt knitjes? Knitjes moeten we even uitleggen. Knitjes is gewoon een trui.
Een mooie zwarte riem bij formelere pakken. En een, misschien wel een sneakertje en een goede lover. En dan kan je eigenlijk alle kanten op. Dan kan je je kast hangen, dan kan je er blind uittrekken. Want eigenlijk creëer je een paar looks die allemaal met elkaar te dragen zijn. En daar kunnen de jongens, de style advisors bij ons in de winkel je onwijs goed mee helpen. Maar ja, dat is ook vrij duidelijk als je kijkt naar onze website. En het lekkere hiervan is dat je eigenlijk dus niet hoeft te denken in uniformen, maar in lookjes. Maar dat je eigenlijk bijna niet hoeft na te denken. Je kan het blind uit je kast pakken en dan kan je niet missen.
Nou, ik denk dat we ontzettend veel geleerd hebben over lookjes, JFK-vibeje. We gaan weer face-to-face meeten. Dat pakken ze helemaal terug.
Maar wat zei hij nou nog meer? Je kan nu blind uit je kast aan het combineren slaan. Ja. Je kan dat pakken.
We gaan wel even met Harmeling nu voor zijn kast, hem blinderen. En even kijken hoe hij naar buiten stapt dan, geblindeerd dan wel. Ja. Tot zover de Global Style Director. Dankjewel voor je waardige adviezen. Ook wel terug te zien in onze eigen collectie, de Snob Collection. In de show notes kun je die vinden. En je kunt natuurlijk voor al het andere terug... of gewoon terecht in de winkel... of op de website zoetsupply.com.
Ben je ook een matige man? Laat je snop voelen dan. Mail je vraag naar de snopkast@tonymedia.nl.
Ik heb een vraag. Althans, ik heb een vraag binnengekregen van een luisteraar, de heer Stefan Platel, ik citeer, en dat gaat over snopvoeding. Mm-hmm. Nog niet zo heel lang geleden de Snopkast leren kennen, zegt hij, een podcast naar mijn hart. Hopelijk beweegt mijn vleierij u mijn wanhopige vraag te beantwoorden. Goed gezegd, Stefan.
Ja.
Natuurlijk jaag ik. Even nog die zin. Natuurlijk jaag ik. Zo start hij
heel goed. Ja.
Nu is menig goede jager ook levensgenieter en is corpulentie niet vreemd. Kleren voor de jacht zijn hier vaak op voorbereid, maar ik kan mij niet altijd in het groen vertonen. En dan kom ik in de problemen. Ik ga graag stijlvol door het leven. En aangezien hagel en de .308 RWS, ik weet niet wat het is, door de vermaledijde oorlog schrikbarend duur is, gaat dit ten koste van mijn maatwerkbudget. Hij heeft te veel aan zijn patroontjes uitgegeven. Noodgedwongen confectie. Grotere maten leveren in dit geval vormeloze lappen stof op. Hoe en waarom kom ik nog enigszins... En waarmee kom ik nog enigszins stijlvol voor de dag? Ondanks mijn stevige buik en praat mij geen dieet aan. Daar heeft hij geen zin in. Is er redding hoogachtend, Stefan Platel? Ja, goeie brief, Stefan. Mooi. Dank.
Ja, ja.
Je bent een jager, je bent een dierenbul. Nou goed, geniet ervan. Je gaat je gang maar. Ik denk dat hij helemaal niet zo'n ingewikkelde vraag... Nou goed, zijn budget... Of hij schiet te veel patroontjes. Ja, dan moet hij vaker raakschieten.
Ja, je moet
meer
raakschieten. Dan heb je meer geld voor je, voor je garderobe.
Ja, je moet met dat kogelgeweertje van je... Of met het hagel is dit, denk ik, toch? Ja, hagel.
Ja.
Ja, maar je kan toch gewoon bij Savile Row maatwerk krijgen? Dat is het ideale, ik zou zeggen, een full-piece shooting jacket.
Maar daar is hij nog niet gered, hè? Want je weet dat bij Savile Row word je bij je eerste pas word je op een paard gezet en op een weegschaal. Om ja. te kijken. Dus als hij dan inderdaad aanzwelt tussen de eerste en de tweede pas en twee kilo's. Dan...
De stijl van Savile Row is altijd heel ruim gesneden. Ja. Je hebt van die wijde zakken waar je patronen in mee kan nemen.
Ja.
Maar dat zo'n shooting jacket met die open mouwen. Ja. Ik zou een full piece nemen. Gewoon een korte broek. Althans, een plus four. Ja. En een lange broek natuurlijk. En een plus eight is dat eigenlijk. En zeker dan een vestje erbij en een jacket.
Maar je moet... Dan kan hij ook
kan het ook verminderen, want zijn geld is op.
Dan kan hij door blijven eten. Dan hoeft hij helemaal niks te doen. Dan koopt hij gewoon zo'n groene, lode Oostenrijkse cape. Loden. Met zo'n gat onder de arm.
Wat je alleen nog in benoorde hout in Den Haag ziet.
Ja, maar dan zo'n cape die camoufleert alles. Dan heb je zo'n groot transpiratiegat onder je oksel. Ja. Waar ook je geweer door kan. Ja. En dan kan je gewoon iedere fazant die voorbij komt naar binnen werken. Want die cape die beweegt wel mee. Dus,
jij kan het hele tableau onder je cape meenemen.
Koop 4 meter loden in Oostenrijk en laat er een cape van maken.
En die 50 kilo die erbij komen, Stefan. Wij zien niets en we vinden het allemaal prima. Zoek het uit en we zien je over een paar jaar wel op de intensive care. Ivo, we gaan door naar onze belangwekkende rubriek. Waarin wij altijd een onbekende wereldburger even in het zonnetje zetten. Meestal ligt hij al jaren in zijn kist, dus dat lucht dan ook wel een beetje op.
Top of the snaps.
We gaan op zijn Grieks.
We doen het op zijn Grieks, ja. Heel banaal eigenlijk.
Ja,
maar goed,
nou ja, daar ga ik verder niet op in.
Maar ik moet je wel corrigeren.
Je hebt niet helemaal.
Nee, ik moet je wel corrigeren. Liggen in hun kist. Bij de Grieken lig je in je eigen mausoleum. Er is helemaal geen sprake van een kist. Dus daar onderscheidt de Griek zich al van de gewone.
Dit geldt ook wel voor de gewone Griek, denk jij. En iedereen in mausoleum.
En bij voorkeur staat het mausoleum ook nog op een privé-eiland. Dus dan hebben we een beetje de grote.
Ja, kijk, de Grieken, we komen natuurlijk in St. Moody's tegen, we komen in Londen tegen New York. Dat is altijd wel een tegen elkaar. Dat is een klitterig groepje. Ze kennen elkaar allemaal. Ze trouwen met elkaars dochters.
Ja.
En niet alleen trouwen, ze doen ook wel meer met elkaars dochters. Dus het is een apart wereld. Het is eigenlijk in het begin van de 20e eeuw ontstaan.
Mm-hmm.
Altijd terug te voeren op de reders.
Ja.
Dus die Grieken die hadden een grote vloot. Dat begint eigenlijk met meneer Livanos, die in de Eerste Wereldoorlog profiteert. Mm-hmm. En daar al een vloot opbouwt. En Livanos is eigenlijk de eerste generatie grote reders. En dan krijg je die beroemde Onassis, Niarchos. En ook weer die Livanos-familie natuurlijk. Die eigenlijk vooral na de Tweede Wereldoorlog profiteren van het opdoeken van Amerikaanse Liberty en Victory schepen. Dus die Amerikanen hadden in het einde van de oorlog geproduceerd geloof ik 2 schepen per dag. Er waren duizenden van die schepen geproduceerd. En die Grieken hebben daar eigenlijk heel slim op ingespeeld door heel goedkoop een soort oorlogsschade te laten uitkeren, die Amerikaanse vloot goedkoop in handen te krijgen. En daarmee, vooral ook de tankervloot, te gaan rondvaren. En natuurlijk te profiteren indirect van het Suezkanaal en de opkomst van de benzinemotor. Ja. Dus zo zijn de Griekse reders, vooral meneer Onassis en Niarchos, groot geworden. En we gaan het vooral over die Niarchos hebben.
Mm-hmm.
Want dat was Stavros Niarchos. We hebben ooit nog een keer bij zijn vliegtuig in St. Moritz rondgehangen.
Daar zijn foto's van zelfs.
Ja, zo'n Falcon 900 had hij. Hij woonde in St. Moritz, maar dat was in zijn nadagen in de jaren 90. We moeten eigenlijk even terug naar waar het allemaal start. En waarom is hij nu belangrijk voor ons? Want waarom zijn die Grieken, waarom zetten ze zich los van de groep?
Nou ja, het is natuurlijk niet echt de adel, maar ze hebben er wel bepaalde trekjes van. Dat ze dus heel erg met elkaar mengen. En ik heb natuurlijk ook wel een beetje bekeken, wat maakt ze nou zo snopwaardig? En dat zie je eigenlijk meer bij Onassis. Hè. Onassis heeft eigenlijk hele humble roots, maar weet zich wel enorm te manifesteren. En heeft wel snopwaardige trekjes. Dat hij gevlucht naar Argentinië. Een gesprek afluisteren.
Als arme jongen. Als arme dat is volgens mij zijn geboorteplaats aan de Turkse zijde.
Ja,
is afgevikt.
In de oorlog. Ja.
En echt, spullen weg.
Hij was heel welvarend. Zijn vader had grote tabaksindustrie. En hij is later uitgeweken naar Argentinië. En heeft daar eerst echt als telefonist moeten werken. En heeft toen op heel snopwaardig een gesprek afgeluisterd. Tussen twee zakenmannen. Die zeiden dat het nu tijd was voor het grote commerciële succes van de vrouwelijke sigaret. En zijn vader zat in tabak.
En toen dacht hij, hey, als dit echt iets is, dan ga ik dat doen. Dus die heeft toen een lichtere variant hij bij zijn vader laten komen. En daar heeft hij enorm fortuin mee gemaakt. Dat was zijn eerste. Hij op zijn 25ste had hij zijn eerste miljoen met dank aan deze sigaretten.
Ja. En hij zet dat geld dan wel meteen in voor een, laten we zeggen, ostentatieve persoonlijke levensstijl.
Ja, dat is natuurlijk aan alle kanten uitbundig. En er zit ook een hele. Dat maakt ze natuurlijk ook snopwaardig, de Griekse reders. Dat ze heel erg enorm competitief zijn op het gebied van vrouwen, op het gebied van jachten, op het gebied van eilanden.
Paarden, ja, eigenlijk alles wel, ja. Ja, het mooie is, ik zie het conflict bij die kerels beginnen. Dat ze jacht maken op gewoon het mooiste de meisje trofie, van de klas van Griekenland. Ja. De dochter van meneer Livanos, hij had er meerdere. Maar de mooiste was Athena, de oudste. Most Wanted. Die Niarchos, die maakt eigenlijk al bewegingen naar die vader van mag ik je dochter. Ze is nog te jong, ze is een tiener. En papi zegt nee. En dan op de een of andere manier komt die lelijker Onassis. Want Onassis had van die vissenogen die een beetje alle kanten op stonden. Ja. En dat was niet de mooiste jongen. Maar dat kende toch een charme, kon iedereen voor zich winnen en krijgt dan toch die dochter van Livanos. 17 is ze dan, hè?
Ja, wel. Oud bedoel je.
Snopwaardig. Wat?
Ja.
Ja. Nee, de 17-jarige dochter krijgt hij dan. Nou ja, dat zal al snel gaan vervelen. Dus als twintiger is hij die meid eigenlijk al zat. Gaat natuurlijk vreemd bij het leven. Dumpt haar dan en maakt dan Onassis, om even kort zijn vrouwengeschiedenis, de overstap naar de beroemde Maria Callas. Dat is natuurlijk ook een ster in Griekenland. Ja, hij is dan inmiddels al heel rijk in de jaren 50. Hè, die hele oliewereld die knalt natuurlijk uit elkaar. Hij heeft die tankervloot. Mm-hmm. Dan pakt hij dus Maria Callas, maakt hij tot de zijne. De overlevering gaat ook altijd dat hij, nadat hij met haar getrouwd is, een beetje jaloers ingesteld. Zo, we stoppen nu met zingen.
Ja,
in de badkamer nog, maar voor de rest niet meer in de opera. Ja. Daar stoppen we mee. En daarna maakt hij de move naar Jackie Kennedy.
Ja,
de
dat vrouw is van natuurlijk een heel bitter lot voor Callas. Een snopkast apart hoe zij heeft geleden onder het gedrag van Onassis.
Ja, hoewel zij wel is begraven op
niet begraven, zij is uitgestrooid over het ingevlogen zand van het privé-eiland. Van, dat verbaast mij ook, want zij was natuurlijk ontzettend ontdaan dat hij zijn vizier na een paar jaar huwelijk in 68 al op Jackie Kennedy. Die aanvankelijk niet wilde en zei van jij bent zo wild met vrouwen en straks word ik ook gedumpt. Dus ik wil eerst even $3 miljoen van jou, dat ik in ieder geval een beetje voort kan als jij mij ook dumpt. Dat heeft ze dus gekregen.
Die Jackie Kennedy krijgt altijd nog steeds een goede pers, maar dat was natuurlijk echt de golddigger van deze planeet. Want zij kreeg ook in de tijd dat John F. Kennedy, haar man, presidentskandidaat was, $1 miljoen naar verluid van schoonpapa.
Ja.
Om haar mond te houden over zijn vreemdgaan.
Ja.
Om hem niet in politieke problemen te brengen. En JFK moest 2 keer per dag vreemdgaan op doktersadvies. Hij had gewoon last van zijn rug en hij slikte pillen, waardoor hij ontzettend hitsig werd en gewoon moest.
Ja.
Ja, dat kon die jongen ook niet helpen. Daar kreeg zij dan weer $1 miljoen voor.
En nu we dan toch aan.
En daarna schuift ze door naar Onassis. Ja. En daar ook uiteindelijk de scheiding met Onassis. Nou, ze is nooit gescheiden, dat weten we natuurlijk. Maar dat is één groot financieel conflict.
Ja, nee, nu we toch Jackie een beetje bashen. Dat is op een gegeven moment heeft hij dus inderdaad bleek na de dood van Onassis dat in zijn testament het ver weg het grootste gedeelte van zijn geld naar zijn dochter ging.
Christina,
Jackie het helemaal niet mee eens was. En nou, die dochter van Onassis had helemaal geen zin om dat juridische gevecht over dat testament aan te gaan. En die heeft dat afgekocht voor $26 miljoen. Ja. De weerkassa voor Jackie.
Ja, die wonen op Fifth Avenue. We begrijpen wel waarom.
Ja.
Maar goed, dat waren de vrouwen. Nee, de grootste move. Dus jij hebt eerder in de Snopkast volgens mij de anekdote verteld dat Niarchos en Onassis nog met elkaar overweg konden.
Ja, dan zijn het echt close buddies. Ja. Bijna zoals wij.
Wel maar mooi. Later worden ze elkaars rivalen. Dus Onassis grijpt. Onassis pakt de mooie dochter en dan krijgt die ander gewoon de troostprijs. Die krijgt dus de lelijke dochter, Eugenia.
Ja.
Daar trouwt hij dan mee. Dus Niarchos trouwt met de zus. Dus ze worden ook elkaar zwagers.
Ja.
Dan gaat dat zo'n beetje in de jaren 50, 60 door. Nou, Onassis switcht in wel van vrouw.
Ja.
En Niarchos, die heeft wel een hele sterke finale in zijn leven, moet ik zeggen. Dus uiteindelijk, in begin jaren 70 of eind jaren 60, de lelijke dochter verslikt zich vrij letterlijk in wat pilletjes in de medicijnkast.
Ja.
En die Niarchos, zijn privéleven is nog spectaculairder dan van Aristoteles Onassis. Die is 5 keer getrouwd geweest. En dat zijn alleen de officiële verbintenissen.
And
die
those
we kennen.
Were only the official.
En daar zijn wel een aantal vrouwen van de radar verdwenen op voor de politie ook nog onduidelijke gronden. Waaronder dus die Eugenia, die is aan een overdag. Nee, die is niet aan een overdose overleden. Die is met Bruises, met nou, daar is een gevecht geweest op zijn privé-eiland. Want ze hadden ook zowel Onassis als hij hadden een eigen privé-eiland.
Ja.
En daar is een vechtpartij geweest. Uiteindelijk schijnt Niarchos, het kolonelsregime, ze hadden toen nog een soort dictatuur in Griekenland, omgekocht te hebben. Ook de politie, jongens, daar gaan we verder geen onderzoek naar doen. Ja. Dit is wel goed zo. Maar dan, dan, en dat vind ik wel zeer snopwaardig, dus dan, ik zeg het maar even, dan vermoord je de vrouw en dan trouw je met de zus. Want daarna krijgt hij alsnog de mooiere zus. Dit vind ik wel echt omhoog trouwen. Ja,
ja,
toch?
Ja, nee, want en Onassis heeft uiteindelijk, die was natuurlijk altijd superieur, wilde al ook aan iedereen en alles superieur zijn. Maar Niarchos had ook een verfijnder gevoel voor kunst. En daar zat hij, daar
en
miste.
Ja,
ja. En daar miste Onassis de nette kennis en de finesse. Nee. En Niarchos had echt betere kunstenaars.
Geweldige collectie had.
Ja, Van Gogh, Picasso, Goya.
Vroeg ingekocht ook.
Ja, dus
sommige dingen die
hij heeft uiteindelijk
nog niet
wel zijn revanche kunnen halen. Ja. Maar die tweede, er is nog een vrouw in zijn stal.
Ook overleden?
Ook overleden.
Nou, er zijn, ik moet sowieso zeggen, als je de Niarchos, Onassis, Annalen erop naast laat, zijn er wel heel veel mensen voor overleden. Volgens mij het meest, nou ja, natuurlijk Tina Onassis, ook weer een overdosis. Dus de dochter van Onassis, de zoon van Onassis, gecrashed met een privévliegtuig. Heel netjes, heel snopwaardig, gewoon crashje, prima. Maar dan hebben we ook nog de zoon van Niarchos, die een wereldrecord, die heeft de Mount Everest beklommen.
Ja, nee, dat is
maar heeft daarna een heel ander record.
Constantin. Ja.
Constantin, ook een playboy.
Ja. En die
heeft een ander record gevestigd.
Die heeft een ander record, die begaf zich net als wij en
de
net als zijn vader.
Echt groot, jongens, houd het vast. De Griekse tragedie, maar we gniffelen er wel.
Maar die was net als zijn vader vergroeid met Sankt Moritz. En hij heeft daar ook een vriendin in de skilift. Of was dat Turkse Staten, wil ik afzetten. Maar goed.
Ja.
Maar die heeft dus...
heeft hij een vriendin in een skilift
ten huwelijk gevraagd?
Ten huwelijk? Ja, ik dacht iets anders. Maar goed, ga door.
Nee, maar goed. En hij heeft dus de Himalaya beklommen en de top bereikt. Ik geloof ook als eerste Griek.
En
ik geloof 6 weken later is hij gesneefd in een overdose. Maar niet een beetje een overdose. Hij was zo high dat hij cocaïne is gaan eten. En later bleek dat hij een hoeveelheid cocaïne in zijn lijf had, waarmee je 25 man hartstikke dood maakt. Dus dat is wel echt de overdosis van de eeuw geweest.
Dit is een recordhouder.
Ja, ja,
ja, ja.
En er is ook geen foto van hem zonder peuk of zonder glas. Dat is natuurlijk
hij leeft er wel wild. Hij rent op een gegeven moment ook. Er zijn van die verhalen dat hij dan in Sankt Moritz bij de Akkerkaan zijn suite binnen rent. En dan is de Akkerkaan er weer met de vriendin van zijn broer vandoor. En dat wordt dan... De manier om iemand je huis uit te werken is dan kennelijk ook Grieks. Kijk, in Griekenland na het eten begin je met de borden te gooien. Dat hebben we ook al meegemaakt. Dat is zo leuk. Maar de familie Niarchos die gaat met geld gooien. Dus die zijn iemand het appartement uit aan het werken door banen geld te smijten. Zo kon dat. Je had nog cash geld in die tijd.
Ja, ja,
enfin, wij houden van de Grieken. Die leven tenminste. Maar als we nou moeten zeggen, wie wint het nou? Onassis of Niarchos? Nou ja, er zijn natuurlijk meer. Hè. Dus Niarchos heeft de paarden heeft hij echt heel erg.
Ja.
Hij had zijn eigen kleuren, ook blauw. En
licht azuurblauw en donkerblauw. Had,
dus Niarchos scoorde met paarden met kunst. En met vrouwen trokken ze ongeveer aan dezelfde afdeling. Het eiland vind ik wel mooi. Dus je hebt dat Scorpios van Onassis.
Ja. Ja.
Beroemd eiland. Nog steeds in de familie.
Ja.
En dat andere eiland van Niarchos is ook nog in de familie. Hoe heet dat ook alweer?
Spetsopoula.
Ja, maar zit is zo klein, je vliegt er snel overheen.
Maar daarin is ook hier... Ja, Onassis heeft er wel echt werk gemaakt van het eiland. Het was een kaalgeslagen eiland. Hij heeft 200 soorten boom daar naartoe laten vliegen. En ook zand van een ander eiland. En een waterleiding kost hem ook vermogen. Maar dat, en een prachtige baai waarmee hij zijn jacht... Want in die jachten die ze hadden, die privéjachten... zat ook nog weer competitie.
Ja.
Je had daar de, nou ja, de Onassis.
Niarchos had het mooiste vliegtuig. Een vroege Gulfstream. Men zegt de beste privéjet van de jaren 60. En hij had natuurlijk ook later de Creole. Oh, de Creole, zo'n mooi jacht. Dat zie je in de Val de Saint-Tropez zien wel varen ook.
Dan wil ik het toch weer even opnemen voor Onassis. Want die had niet een privévliegtuig. Die had een eigen luchtvaartmaatschappij. Namelijk Olympic. Dus met prachtig sexy uitgedoste stewardessen. En het beste eten.
Daar zijn wij voor.
Dus, maar wie had nou het grootste jacht en het mooiste eiland? Dat is toch wel nog een behoefte nadere research. Want je had de Creole was volgens mij groter dan de...
Ik denk dat wij de hele zomer gaan besteden aan onze Griekse research. Ja. Dat het echt nodig is. En dat we dan misschien, want dat moeten we ook nog aankondigen, na de zomer terug zijn. Want ik denk wel dat jij toe bent aan een retraite.
Dat was ik al na uitzending 1.
Ladies and gentlemen, this is priority only.
Ivo, na onze Griekse exuberanties zijn we denk ik wel toe aan wat... laten we even afdalen naar de gewone wereld. Maar wel een beetje exclusief blijven.
Commissie.
De sponsor.
Ja. Vodafone Ziggo.
En Ziggo toch?
En Ziggo, ja. En dan in het bijzonder hun... dat spreekt mij altijd aan. Ik ben altijd een beetje secundair. Maar zodra ik het woord priority
Ivo,
hoor...
Ivo, ik zie je op Schiphol lopen. Je ziet een bord priority. Het maakt niet uit waar de bestemming heen is. Je begint meteen, je begint meteen te rennen door het poortje waar niemand staat.
Ja, nee, dan heb ik... Dan, dat is het enige... Dat is echt een schaars momentje. Ik heb wat bereikt, denk ik dan. Ik kan nu mijn kaartje laten zien. En ik heb priority. We hebben dat al hier eerder uit de doeken gedaan. En nu is het de festival. Festivals draaien op volle toeren. En zij organiseren voor jou de meest gewilde tickets voor sport, concerten, festivals. Ja. Sta jij ook al te trappelen?
Misschien niet letterlijk, maar in mijn hoofd is het een gekkenhuis.
En we moeten toch even inzoomen op Ajax. Want...
Alles gaan we daarheen?
Ik heb altijd, toen ik vroeger nog... Ik was goalkeeper bij de Koninklijke HFC. En ik keek toen ook naar echte wedstrijden.
Jij was keeper geworden omdat je dan zulke leuke handschoenen aankon, toch?
Nou, nee, ik vond die voetbalkousen kriebelen. En als keeper mocht je natuurlijk... had je vrije keuze voor je tenue. Ik was toen al een vrijbuiter en autonoom. En ik wilde niet in dat uniformtje. Dus ik als snop kon ik op de goal met een eigen pakje... maar ik had wel ik heb ooit een voetbalwedstrijd gezien met Johan Cruijff. En dan heb je na afloop die ruil van de shirtjes. En dat is natuurlijk altijd onderling van de spelers.
Oh, dat vieze zweet.
Maar dat lijkt mij nou, ik als man van geur, lijkt me dat heerlijk om zo'n gebruikt shirtje.
En
nou
is het met die Roxy-lucht erbij.
Het aardige is dat je nu met je priority kan je zo'n trainingsshirt bemachtigen van Ajax. Dus, als jij dus al klantje bent bij Vodafone of Ziggo, neem dan bij deze toch even een kijkje op priority.nl.
Ja, de snobs hebben het weer even gemist. Dus dit wordt een disclaimertje vanaf een andere, zeer lawaaiige plek ingesproken. Wat waren wij vergeten te zeggen? Dus als je bij Vodafone en Ziggo gebruik gaat maken van die priority, hè, die grootste voordelen, dan kun je dus tickets gaan kopen of zelfs winnen voor de wedstrijden in het nieuwe seizoen van Ajax.
Het snobject.
Wat heb je meegenomen?
Nou, ik heb eigenlijk het anti-snobject meegenomen. We gaan er nu even kort over zijn. Jij ergert je ook erg aan de man die veel te lang aan je tafel komt en begint over wijnen. En dit moet je bij zus en dit moet je zo. Ja. En je hebt natuurlijk een enorme...
Sommelier.
Je hebt een glascultuur binnen het gilde der wijnliefhebbers. En je hebt een paar van die beroemde glasmakers. Riedel, Spiegelau. En inmiddels heeft iedere wijn zijn eigen glas. En nu zijn er twee wijnkenners opgestaan. Een bekende Britse sommelier. Die heeft zijn eigen glaslijn ontwikkeld. En ook, jij kent hem wel, Vonger Kranenborg. Residenswijnen, Gouden Ton Amsterdam. En die heeft natuurlijk altijd wel geluisterd naar... voor een Chardonnay heb je toch een ander glas nodig... dan voor een Nebbiolo. En voor een Riesling moet het toch wat minder bol zijn... dan voor een Pinot Noir. Die werd op een gegeven moment daas van alle combinatie glas wijn. Dat hij zei, er moet toch een universeel glas te ontwikkelen zijn. En dat heeft hij gedaan. Net als die Engelse sommelier. En dat is dit glas. Het werkt heel goed. Ik heb
maar
meerdere.
Ivo, dit is dat glas van jou, dat andere waar we de gin tonic in hebben, dat is echt een vliesje.
Ja, ja.
Wow.
Maar dat is.
Ik hou van een ronde vorm. Zo zijn het leven beter.
Ja.
En ik vind deze vorm van die glazen die zo tapstoel. Ik vind die vorm niet logisch. Dus ik vind dit een fijnere vorm. En ik vind het wel een maat klein.
Maar ik ga een aparte lezing houden over dit glas.
En
wat
dit
je in
kan
je handen...
in een afwasmachine. En dat gepruts wat je alles met de handen moet
opzetten. Nee, maar dan dit is wel... We hebben het niet over geld. Maar dit is in duiten het zesvoudige van zo'n Iloretto. Dat glas is om erbij een tientje. Heel prettig, heel goed. Maar als je nu even kijkt naar de drie sterren restaurants. Wat die hebben. Die kiezen toch wel heel vaak voor... en nu lijk ik aandeelhouder bij de firma Salto, Oostenrijkse club. Maar dat zijn mondgeblazen glazen. En
dit is ongelooflijk.
Als je mijn glas nu op... Dat is, als je dat voelt qua...
Ja, dat ja maar ik dat. Vind het is, ja, dit is een soort maagdelijk glas. Je durft er niet aan te zitten.
Nou, papier is zwaarder, zo moet je het een beetje
echt,
zien.
Hoor. Nee, mensen kunnen zich niet voorstellen. Je ziet het op camera, maar ik kan hem bijna laten zweven.
Ja.
En ik vind het te eng. En het je moet het allemaal met de hand afwassen, maar je kunt het ook niet afdrogen.
Je kan het in de afwasmachine, maar dan heb je heel gauw, heb je pang. Dat het,
ja, dit is
maar dat is toch een voordeel? Het gaat gewoon onmiddellijk kapot.
Het steeltje is ook gewoon, dat is een soort tandenstoker, de ding.
Goed, dat
wel
was
mooi
mijn,
gemaakt met de hand geblazen.
Snobject. Nee, met de mond.
Met de mond. Okay, maar
39
is toch...
man permanent in dienst. Dus Vonger, Kranenborg, resident zijn in jou wel bekend.
Die oplichter van de Gouden Top?
Oké,
ga door.
Hij heeft nu onder een Italiaanse naam, maar wel redelijk cosmopolitisch klinkend, onder de naam Verretti, heeft hij dus een universeel wijnglas gelanceerd.
Ik denk dat de wereld. Ik denk dat de beschaving een stap voorwaarts zet.
Het momentje stilte.
Ja, Yvonne, in deze rubriek. En ik praat er toch een beetje plechtig bij. We hebben net natuurlijk al het Napolitaanse accent gehoord. Maar we hebben ook een Nederlands-Napolitaans accent, straattaal. Mm-hmm. En dat hoorden wij onlangs tot ons komen van een jonge gravin. Een gravin van Oranje zelfs.
Mm-hmm.
De dochter van Constantijn. Zij heet Eloïse. Ik wil het eigenlijk even hebben over hoe de oranje meisjes, tegenwoordig de prinsessen, spreken. Laten we eerst even beginnen met hoe het in ieder geval heurde vroeger. We gaan terug naar Wilhelmina.
Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast.
Oh, nou, ja. Dat klinkt koninklijk, toch?
Keurig.
Ja, keurig. Ja. Dan gaan we naar haar kleindochter.
Beatrix.
Ik hoop dat u er ook begrip voor zult hebben dat wij onze kinderen eigenlijk, zoals mijn ouders het ook hebben gedaan, toch in deze tijd dat ze nog schoolgaande kinderen zijn, zo min mogelijk laten meedoen aan officiële gelegenheden en officieel laten optreden naar buiten. Juist omdat dat onvermijdelijk ook voor die kinderen een spanning meebrengt.
En dan gaan we naar een van de kleindochters van Beatrix. En dat klinkt ongeveer zo.
Gesprek, wat de fuck ben je fucking racistisch?
Ja, hoezo fucking racistisch?
Doe even normaal, joh.
Hoezo? Nee,
dit is toch echt, sorry, zelfs ik het spijt me, maar dit is zo racistisch.
Waar bemoei jij je mee?
Ja, schat, mensen moet je op je plek zetten. Doe even normaal, joh.
Ivo, zou dit het stempel koninklijk kunnen krijgen, denk je?
Nou, ik sluit niet uit dat Beatrix een wenkbrauw optrekt. Zo,
handig. Ja. Maar is het goed dat... Is dit het onvermijdelijke gevolg van trouwen met burgermeisjes? Dus Constantijn, de zoon van de tweede zoon van Beatrix, is natuurlijk getrouwd met Laurentien Brinkhorst. Nou is papi Brinkhorst ook niet helemaal van de straat. Maar op de een of andere manier is er bij die Brinkhorst-familie toch iets ingevaren van volksheid. Of is dit juist goed dat je zegt, dit is de manier om het koningshuis te redden?
Dat is altijd,
overeind te houden.
Dat is een dilemma van ieder koningshuis. Van beweeg je mee met de meute of blijf je in je...
Ja, maar dat dilemma kunnen de snobs heel eenvoudig beantwoorden. Het antwoord is nu nee.
Nee, dus
de enige
zin,
attractie van het koningshuis is dat ze zich verheven voelen.
Ja.
Dat is waarom ze een koning
zijn. Maar buigen koningshuizen niet toch een beetje? Of je nou kijkt naar Zweden, Spanje,
Ivo,
Engeland.
Nooit een knie van voor het plebs. Hou op.
Nou, ze hebben wel, als je kijkt naar de Engelsen, die hebben toch de zwarte schapen verstoten. De koning van Spanje is toch ook een beetje persona non grata. Ze horen
met
zich toch iets meer te gedragen naar de waarden en normen zoals het volk dat wil.
Als ze zich gaan kleden en gaan spreken zoals iedereen op straat, waarom zou je dan nog een royalty hebben?
Nee, dat ben ik met je eens. Ik vind,
dus wij zeggen, Eloïse, over de inhoud van jouw teksten hebben wij verder geen opvattingen. Wij snobs, we houden ons totaal niet met politiek bezig. Maar we gaan je wel even naar de nonnetjes in Vught sturen. Of naar je oma. Ivo, alvorens wij deze nu al legendarische uitzending gaan afsluiten met het beroemde slotcitaat, hebben we ook nog wel een misschien voor sommigen bittere mededeling.
Ja, we gaan even een kort reces. We zijn 2 maanden zijn
snops
we elders.
Aan zee.
Ja.
Ja, de snops gaan aan zee zitten. Ja. En we zijn niet helemaal weg, sterker, we zijn helemaal niet weg. We gaan een 8-delige serie doen, exclusief op Podimo. Daar kun je dus lid van worden. Daar moet je je op abonneren. Waarom doen wij dat?
Omdat we willen dan hoereren als snobs.
We hoereren, we verdienen er belachelijk veel geld. Maar dat is 1-2. We kunnen in 2 dagen rammen we alles erop. En dan kun je 8 weken achter elkaar luisteren naar een aparte serie die anders is dan de normale snobcast. Dus dat kun je gewoon gaan doen en dan nodig je je voor uit.
Nou, we loodsen je door de zomer.
En we loodsen je,
waar werp je je anker uit? Bij welke tafel moet je reserveren? Zeker. Welke zwembroek moet je aan? Welk eiland moet je bezoeken?
En zelfs de muziek van de zomer, het geluid van de zomer, ook belangrijk.
Ja.
Dus dat wordt een hele bijzondere serie. Daar verheug ik me zeer op. Die gaan we opnemen. Over een aantal weken starten we daarmee. Dan zijn we dus eigenlijk 2 maanden uit de lucht. En dan komen we wel glorieus terug, denk ik.
Maar we zijn natuurlijk, maar we zijn wel op Instagram gewoon. Altijd benaderbaar.
Nou, wat we belangrijk vinden, als we de mensen loslaten 2 maanden. Die Podimo niet kunnen vinden of te zuinig zijn. Dat soort luisteraars willen we sowieso niet. Maar dan heb je natuurlijk wel als snopvoeders een probleem. Dus wij besluiten wel de snopvoeding gewoon voor te zetten op Instagram. Daar loven we ook wat prijsjes uit. De beste vragen voor al je problemen. Ik besloot een klassieke persol weg te gaan geven. Dit is een persoletje. Het is eigenlijk een beetje zo 2000 stijl. Maar dit is wel een klassieke.
Dit is bijna het model wat Schwarzenegger op had in Terminator.
Ik weet niet helemaal of dat de beste aanbeveling is. Wow. Maar deze bril, jongens, met de originele, enigszins versleten koker van Persol. Die krijg je gewoon uit de eigen collectie. Als je een goede vraag instuurt.
Ja.
En Ivo heeft volgens mij ook nog een plezietje.
Ja, want nu we allemaal weer open gaan rijden, dient zich de tragiek van chemisch ruikende ruitenwisselvloeistof aan. En ik heb niet veel op mijn naam staan in mijn leven. Maar ik was wel, dat is zelfs tot de Chinese televisie doorgedrongen, op de beurs in Florence, de parfumbeurs. Ik ben de eerste geweest die een zwaar geparfumeerde ruitenwisselvloeistof heeft ontwikkeld.
Vanwege jouw eigen ergernis over wat je ruikt in een
Als je open rijdt, kan je je ruiten niet schoonmaken. Dat is zo chemisch, zo vies. Dus ik was, dit is echt een soort plicht aan de mensheid.
Nobelprijs waard, zou ik zeggen.
Dus dit is het staat er wel op voor spoiled drivers only. Je bent wel, wij mogen niet meer over geld hebben.
En wij bepleiten natuurlijk wel dat je een oude auto hebt met slecht zittende rubbers. Ja. Waardoor dat geurtje ook goed doorkomt.
Ja, je auto moet wel lek zijn.
Nou ja, Ivo, we hebben het niet over geld. Maar ik denk dat je er bijna een glas voor kan kopen.
Glas is 60
euro. Een stuk of 3 of 4 van deze.
Stuk of zes.
Ja. Nou, goed. De ruitenwisselvloeistof. Dus, jongens, de bril. De Persol, originele Persol, gedragen in de best bekeken tv-programma's van Nederland. We zullen daar de foto's bij leveren. En uiteraard de belangwekkende ruitenwisselvloeistof onmisbaar in iedere, maar ook niet voor iedere auto. We willen niet dat die geroken wordt in de middenklasse, toch? We moeten wel een beetje
strijden. Nou, in de Audi A8 ga je hem ook niet echt ruiken.
Nee, dus als je moet je wel even opgeven welke auto je hem dacht te gaan gebruiken. Want anders kunnen we je daar, als dat verkeerd is, niet mee bedienen. Dus we zijn 2 maanden niet met retraite, maar te horen via Podimo. Meld je daar aan als je dat leuk vindt. Er komt een hele aparte zomerserie. Anders zijn we gewoon terug. En dan zijn we werkelijk zeer krachtig terug. Waarschijnlijk met het lanceren van onze Snob Academy. Ik denk toch dat als het nieuwe studiejaar begint, dat het belangrijk is voor de snobs om daar even de lijntjes uit te zetten. Onder het motto: stop met studeren, begin met sabreren. Maar tot dan zijn de heren aan zee. Ivo, slotcitaat.
Zullen we dan toch Onassis eventjes erbij halen?
Toch maar Onassis. Ja? Even het repertoire van Onassis. We hebben nog iets van zijn stem. Hoe klonk Onassis? Maar we hebben een hele ruige, krakerige jaren 60 sound. Luister maar even heel kort Onassis. Wat hij zegt, geen idee. Oké, wat zei hij nog meer hiervan?
Deze zal jou aanspreken. I don't have friends or enemies. I have competitors. Maar de meest snobwaardige vind ik eigenlijk deze. The rule is, there are no rules.
Heel goed. Dat is dat.
Echt ongenadig missen.
Mom.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ruben, Tijl, Ruben, Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben, Tijl, Ruben.
De podcast.